Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 119 en daarvan het 17e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. 119 en daarvan het 17e vers. Aan u zal worden voorgelezen Openbaring 1. Ik herhaal Openbaring 1. Daarna Dordtse leerregels hoofdstuk 1 artikel 8. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 48 het laatste vers. Want deze God is onze God. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Openbaring 1. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten, en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, de welke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest. En zijn zij die horen de woorden deze profetie, en die bewaren hetgeen in hetzelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader. Hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken, en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was in het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had, en mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren, één, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond gingen 2 snijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de engelen der 7 gemeenten, en de 7 kandelaren die gij gezien hebt, zijn de 7 gemeenten. Lordse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 8. De voormelde verkiezing is niet menigerlei, maar 1 en dezelfde van al degenen die zalig worden, beide in het Oude en Nieuwe Testament. Aangezien de schrift ons een enig welbehagen, voornemen en raad van de wil Gods voorstelt, waardoor hij ons van eeuwigheid heeft verkoren, beide tot de genade en tot de heerlijkheid, tot de zaligheid en tot de weg der zaligheid, de welke hij bereid heeft, opdat wij daarin wandelen zouden.
Gemeente, wij gaan zingen en we doen dat uit Psalm 92, vers 1, 2 en 3. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, opper Heer, dat we ons in u verblijden. 92, 1, 2 en 3 gaan we samen zingen. gemeente, we staan vanmiddag stil bij zondag 38 van de Heidelberger Catechismus. Wil u zondag eerst aan u voorlezen. Wat gebiedt God in het vierde gebod? Eerstelijk dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. En in de tweede plaats dat ik in zonderheid op de Sabbat, dat is de rustdag, tot de gemeente Gods naastig komen om Gods woord te horen, om de sacramenten te gebruiken, God de Heer openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. En ten tweede, dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, de Heer door zijn geest in mij werken laten en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Het gaat over, denk de Sabbatdag, het vierde gebod. En dan letten we in de eerste plaats op de letterlijke inhoud. In de tweede plaats op de verstrekkende betekenis. En tenslotte de geestelijke bedoeling. Het gaat dus over het vierde gebod. Gij zult, gedenk de Sabbatdag. In de eerste plaats de letterlijke betekenis en wat er vooral eerst wordt genoemd, de kerkendienst, het predikambt en de scholen. In de tweede plaats de enorm omvangrijke betekenis. Het gaat dan over de rustdag en de gemeente Gods en het woord Gods en de sacramenten en het aanroepen van de naam en de christelijke handreiking. En dan tenslotte nog een hele geestelijke strekking die we vinden in het slot van dit antwoord. Dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste enzovoorts. Gemeente, vorige keer hebben we in twee zondagen stilgestaan bij het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. En we hebben gezien hoe de Heere nu in het stuk der dankbaarheid zijn geboden in de Bijbel weer opnieuw laat prediken, zodat dat de regel is waarin Gods kinderen gehoorzaam zullen leven en waarin ze ook tot eer van God leven. Want dat is de bedoeling van de wet en ook de wet in het stuk der dankbaarheid, dat we ons daarop richten om zodoende ons leven tot eer van God in te richten. God wordt verheerlijkt in de gehoorzaamheid aan zijn geboden. Nu weten wij wel, door de zondeval is de mens niet in staat om daaraan te gehoorzamen. En door genade geeft de Heer ook weer het verlangen om daaraan te gehoorzamen. Het is ook weer voortdurend het werk van Gods geest, dat uit Christus komt, waardoor Gods kinderen beginnen met een nieuw leven. En dat nieuwe leven dat begint hier op de aarde, en dat is stap voor stap, geleidelijk, hè? Hoe langer hoe meer, zegt onze Heidelberger. En zo krijgt dat leven der dankbaarheid gestalte. Vanmorgen hebben we dat gezien, dat de Heer Jezus zegt, u bent het licht, u bent het zout. In deze bederfelijke duisternissen weer, dat God licht. Het licht is hij natuurlijk zelf, God, de Heer Jezus, de zon. En de zon die schijnt op de maan, en als het dan heel donker is, dan zie je de maan schijnen. De maan heeft geen licht, het is allemaal licht van de zon, die weer kaatst dat licht. En zo ook weer kaatsen Gods kinderen, als het goed is tenminste, het licht van het evangelie in hun leven. En zo ook wil de Heer, dat bedoelt hij dat ook. Hè? Je mag dat ook zeggen, Gods kinderen behoren wandelende Bijbels te zijn. Bijbels in hun spreken en Bijbels in hun doen en laten. Zodat de wereld om ons heen opmerkt dat wij gehoorzaam zijn aan God en aan zijn geboden. En dat geldt de grote dingen, maar dat geldt bijvoorbeeld ook de kleine dingen van het leven. Dat geldt de opvoeding, dat geldt hoe we in onze auto's rijden, dat geldt hoe we gehoorzaam zijn aan de overheid en aan alle andere dingen. En dat we voortdurend proberen te staan naar gehoorzaamheid aan wat God in zijn geboden vraagt. Dat vraagt hij van kinderen, dat vraagt hij van mannen en vrouwen, dat vraagt hij van ouderen, dat vraagt hij van de engelen. En dat vraagt hij nou ook van ons als de gemeente Gods. Dus ik hoop dat u dat ook wilt onthouden. Dat als God iets in de Bijbel zegt, de 10 geboden of andere plaatsen, dat we dat dan ook voornemen om dat ook gestalte te geven. De Heer Jezus zegt ook, niet iedereen die naar mij hoort is zalig, maar die mij hoort en dat ook doet. Dat kunt u in de bergreden voortdurend lezen. Horen en doen. Nou, zo komen we dan ook bij dat zonde 38 en bij dat vierde gebod. En daar staat natuurlijk gedenk de Sabbatdag. Dat is de letter van het gebod en er is een enorme toelichting bij. En als we dan de Bijbel doorlezen, dan komt de wet hier in Exodus 20 komt naar voren. Later in het boek Deuteronomium komt de wet nog een keer naar voren. En dan blijkt dat als motivering voor dat gebod om die rustdag te onderhouden in Exodus gaat over de schepping. En dat het dan in Deuteronomium gaat over de uittocht uit Egypte. En dan bedoelt de Bijbel en dan bedoelt de Heer te zeggen, kijk, die geboden, vooral dat vierde gebod, dat heb ik u nu gegeven om in herinnering te brengen mijn grote daden. Mijn grote daad van de schepping, de oorsprong van alles. En mijn grote daad van de verlossing. En het is dat ik u uit Egypte heb verlost. En daarom hebt u van mij de Sabbatdag gekregen. En daarom heeft God die dag ook ingesteld. Die ene dag die gericht is op de eer en de glorie van Gods naam. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Toewijd aan de Heer en aan zijn dienst. Aan uw geestelijk welzijn. En want dat moeten we onthouden. We hebben een lichamelijk welzijn. Dat hangt samen met eten en drinken en gezondheid. Dat is ons lichaam. En naast ons lichaam ook onze ziel. Dat is ons geestelijk welzijn. En nu zal niemand hier in de kerk zijn die zegt, ik laat mijn lichaam maar eens verhongeren. En ik laat mijn lichaam maar eens heel veel pijn lijden om weet ik wat voor oorzaak dan. Nee, dat zorgen we goed voor. We zorgen dat we in beweging blijven. We zorgen dat dat voldoende gezond voedsel krijgt. Fruit en iets dergelijks. We zijn ontzettend bezig met ons lichaam. Maar we moeten natuurlijk onze ziel niet vergeten. En dat is helaas wel eens wat aan de hand is, dat we onze ziel aardig laten verhongeren. En dat die ziel al maar armer en leger en schraler wordt. En daarvoor heeft de Heer de Sabbatdag ook gegeven. En hij heeft zijn Bijbel gegeven, het gebed gegeven, de kerkdienst gegeven. Zodat we onze ziel niet laten verhongeren, maar dat die ziel ook op zijn tijd voedsel ontvangt. Gedenk de Sabbatdag dat gedien heiligt. En dan staat er in de toelichting verder door de Heer zelf, dat we 6 dagen zullen arbeiden en de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Dat zei God dus, eeuwen geleden, nu zo'n 35 eeuwen geleden, op de berg Sinaï tegen het volk van Israël. Ze kwamen uit Egypte, nou dat was een ijzeroven, dat was dus niet fijn. En dan moesten ze 7 dagen in de week heel hard werken en de zweep ging erover dat ze niet hard genoeg werkten. Dat was het leven in Egypte. Nou haalt de Heer ze uit die wereld van Egypte en dan staan ze daar met z'n allen onderaan de Sinaï. En dan zegt de Heer eerst, u moet niet die goden van Egypte gaan vereren. Want die hebben de Egyptenaren ook niet geholpen. U moet ook niet mij gaan dienen op de manier zoals de Egyptenaar door kalveren te maken en dat soort dingen. Nee, ik bepaal wel hoe ik gediend wil worden. Vervolgens zegt de Heer, u moet ook, als het over mijn naam gaat en over wie ik ben, moet u daar heilig over denken en spreken. En tenslotte zegt de Heer, dan geef ik u ook nog een vrije dag. Dan moeten mensen daar stil van geweest zijn. Hè? En je hele leven, 7 dagen in de weg van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, moest voortbeulen om voor die Egyptenaren stenen te bakken. En dan word je verlost door die grote God met al zijn wonderen. En neemt hij mee naar de woestijn en zegt hij dan, 6 dagen werk, in ieder geval 1 dag hoef je niet te werken. En die mag je nu helemaal besteden tot eer van mijn naam. Gemeente, ik hoop dat u, als u daar nog een beetje over nadenkt, hè, in de gaten krijgt dat die wet niet een of andere tirannie is geweest die op het volk van Israël werd gelegd. En dat die wet een hele heilzame wet was. In deze heilloze wereld. Nu weet ik wel, als wij nog een natuurlijk bestaan, een zonde bestaan, dan hebben we een hekel aan die wet. Want die wet is overtreden, dan vloekt die ons, de vloek van de wet. Die wijst onze schuld aan. Maar voor Gods kinderen is die wet toch ook een, ja, het is een geschenk van een goede God. En dat geschenk, dat is een heel waardevol geschenk. Dat we nou zomaar een rustdag krijgen. Jongens en meisjes, neem nou eens bijvoorbeeld school, hè. Je moet natuurlijk goed je best doen op school, dat begrijp ik ook wel. En als je proefwerken hebt, dan moet je daar ook ijverig voor leren. En nou zou het zinnen zijn dat je 7 dagen in de week aan het leren bent. En dat je helemaal de overspannende bijna van raakt. Nou, de Heer zegt, dat moet je nou niet doen. Dan moet je 1 dag, dat is even niet doen. En dan neem je de Bijbel, je gaat naar de kerk, je vader en moeder, en als je thuis komt, dan praat je daar nog een poosje over. En als je dan samen aan tafel zit, dan bidt papa of mama, en die dankt dan dat we naar de kerk mochten, en dat we eten mochten krijgen, en dan lees je na de dienst nog wat uit de Bijbel, en misschien een goed boek met wat vragen erbij. Je zingt nog een psalm, en dan ga je een beetje rusten, en dan ga je boek lezen of iets anders, en 's middags mag je weer naar de kerk. Dat is nou de rust, dat heeft nu vanaf het begin van de schepping eigenlijk bepaald. Voelt u dat onze goede God deze wet heeft gegeven? En dat hij die wet heeft gegeven tot heil van de mens. En dat we in het Nieuwe Testament niet een of andere nieuwe wet nodig hebben, maar dat we gewoon weer dat die wet weer opnieuw wordt uitgelegd in het licht van het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dat de Heer Jezus ook zegt, en onze Heidelberger, dat we ijverig zullen zijn in goede werken, in de onderhouding van die wet. Nou is er nog een punt, en bij die letterlijke tekst, en dat is dat het oude Joodse volk dus op de laatste dag van de week moest rusten, en wij doen dat op de eerste dag. We beginnen de week met rust, dat is ook alweer een mooie gedachte. Het Oude Testament aan het eind. En de Heer zegt, nee, begin de week er nou maar mee. Begin je leven daar maar mee. En waarom doen we dat eigenlijk nou? We zeggen dan, kijk, die eis van een dag, die blijft. Dat is een eeuwige wet. Dat is een blijvende gedachte in de Bijbel. We hebben gelezen Openbaring 1. En dan zien we dat Johannes op de dag des Heeren op het eiland Patmos is. Op de dag des Heeren. Dat is de rustdag. Maar we zien ook in het Nieuwe Testament een verandering optreden. En het is dat er op de eerste dag de week de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. De Pinkstergeest is uitgegaan en de Nieuwtestamentische gemeente op de eerste dag der week ook samenkwam. Nou, dat betekent dat wij de rustdag nu houden op de eerste dag der week. En op de rustdag herdenken we in de eerste plaats dat de Heer Jezus de dood heeft overwonnen. Dat is paasfeest geweest. Elke week herdenken we het paasfeest. De Heere is opgestaan. U weet, de Heere is gestorven om voor de zonde te betalen. Paulus zegt, hij is overgeleverd aan het kruis om onze zonden. En hij stond weer op om ons daarna weer terug te brengen in de gemeenschap met God. Dat noemen we rechtvaardig. Om die verhouding weer te herstellen. Daarom stond de Heer Jezus op, om die verhouding, die door de zondeval kapot gemaakt is, weer te herstellen. Dus hij heeft door zijn dood de zonde weggenomen. En door zijn opstanding heeft hij de verhouding weer hersteld. Dat zijn allemaal belangrijke dingen die je goed moet onthouden. Niet alleen met uw hoofd, maar ook voor uzelf. Heel persoonlijk, dat u denkt van ja, als ik de Heer Jezus niet ken, persoonlijk door het geloof, dan is God vertoornd op mij. Want voor God bestaan er maar 2 soorten mensen, dat moet u ook onthouden. Wij hebben allemaal verschillen, hè? We hebben mannen en vrouwen, we hebben mensen met een witte huidkleur en een blanke huidkleur en een bruine en een rode. En we hebben mensen, jongere mensen, oudere mensen. En ook in het kerkelijk leven, je hebt allerlei soorten zielen en zo. Maar God kent maar 2 soorten mens. Alle onderscheidingen die wij hebben, die bestaan bij God helemaal niet. Bij God bestaan er maar 2 soorten mensen. En dat zijn mensen in Christus en mensen buiten Christus. En als u buiten Christus bent, rust Gods toren op u. Ja, daar moet je eens even over nadenken. Gods toorn rust op ons als we buiten Christus zijn. En als ik dat toornoos even vertaal met boos. Is niet helemaal goed, maar goed, laat het even doen. Stel nou dat je vader en moeder boos op jullie zijn, dat is niet fijn. Stel nou dat de meester op school boos op je is, dat is ook niet fijn. Maar goed. Stel nou eens dat de burgemeester van Amersfoort boos op u is. Wordt het alweer moeilijk. Stel nou eens dat onze schepper boos op ons is. Gemeente, we zouden toch onmiddellijk onze mond houden. We zouden ons dan onder die preekstoel schamen. En we zouden toch geen stap meer durven zetten. Nou, buiten Christus is God dus vertoornd op u. Snapt u dat het buiten Christus vreselijk is? En dat de apostel Paulus dus zegt, wij dan wetende de schriften, hoe erg dat is, we bewegen de mensen tot het geloof. Staat in 2 Korinthe 5. Dus als u nou zegt, ik ben buiten dit is, dan heb u vanaf dit moment maar één ding te doen. En dat is, Heere, alsjeblieft, zo kan het niet verder. En dan komt dat ook heel erg op uw ziel drust. En u niet naar anderen gaat kijken, maar naar uzelf. Heer, hoe moet dat nou? En als u nou wel in de Heer Jezus bent. Als u nou door het oprechte en ware geloof in de Heer Jezus bent. Nou, dan gaat die wet wordt voor u belangrijk. Dan gaat u Gods gunst ervaren. Gods vriendelijk aangezicht en vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten. En dan ontstaat dat leven der genade. Dat leven der genade, dat wordt nou gevoed en dat wordt gesterkt door de geboden. Want uw wet is al mijn betrag leeft, Psalm 119 maar. En dan begint de uitleg, en dan gaan we naar de uitleg van de Heidelberg toe. Die begint met de bedoeling van dat vierde gebod, met die rustdag, met die ene dag die God heeft ingesteld. En dan staat er dat je, wat is het vierde gebod? Gedenk de Sabbatdag. Ja, dat we dit niet mogen en dat niet mogen en dat. Helemaal niet, dat staat er allemaal niet. Hè? Er staat in dit gebod wat nou juist wel mag. En waar we onze aandacht op mogen richten. En dan staat er eerst eens iets over de kerkendienst. En het predikambt en de scholen onderhouden. Met scholen wordt bedoeld de opleidingen tot predikant. Dat wordt hiermee bedoeld. Mag je natuurlijk ook ietsje breder trekken. Ook meer algemeen onderwijs, basisonderwijs, middelbaar onderwijs. Maar het gaat hier eigenlijk om dat er de dingen zijn waar predikers worden opgeleid. Scholen. En dat het predikambt wordt onderhouden. En dat de kerkendienst zijn voortgang heeft. De dienst van de kerk. Gedenk de Sabbatdag. Kijk, zegt onze Heidelberg. Het eerste waar we bij dit gebod goed over na moeten denken. Dat is de kerkdienst, de predikambt en de opleiding van mensen in het ambt van herder en leraar. Zo staat dat ook in de toelichting van Ursinus bij deze zondag. Dus kennelijk vindt de Heer en vindt de Bijbel dat erg belangrijk en onze Heidelberg het erg belangrijk dat er voortdurend rondom die Bijbel onderwijs wordt gegeven. Want dat is het predikambt. Wat is het predikambt? Dat is niet dat iemand zegt van laat ik nu eens vertellen wat ik allemaal fijn vind en zo en wat we samen fijn vinden of wat ons aanstaat of niet aanstaat. Nee, God heeft een Bijbel gegeven. God stuurde zijn Zoon naar de wereld. En wat God gedaan heeft, staat allemaal in de Bijbel. Tot heil van zondaar. En dus het predikambt, dat wordt uitgelegd wat er in die Bijbel staat. En dat mensen daarmee in aanraking komen. En dat staat dat ook in de Bijbel? Ja, dat staat ook in de Bijbel. En staat dat ook in de Bijbel? Dat staat ook in de Bijbel. En dat we dus aan het eind van de zondag de balans eens weer opmaken. Wat hebben we nu van Gods wegen geleerd? En als u dan dat hebt gedaan, dan buigt u uw knieën, dan vouwt u uw handen, dan zegt u, Heere, mag dat nou ook praktijk worden in ons leven? Nou, dat is het eerste waarvoor we de rustdag hebben gekregen. om dat predikambt en om de kerkendienst en de scholen, alles wat toch voor nuttig is, te onderhouden. En dan moet de kerk ook heel erg zich inspannen om ook te zorgen dat dat predikambt wordt onderhouden, dat er mannen komen die zich beschikbaar stellen voor dat ambt, zich ook van Gods wegen daartoe geroepen weten, dat er ook goede middelen zijn, dat er ook goede opleidingen zijn, waarin niet alleen wordt geleerd lezen, maar ook de Griekse taal en de Hebreeuwse taal en de dogmatiek en al die andere, en de exegese en de regels voor de uitleg van de Bijbel. Dat is allemaal niet zo eenvoudig. En ook dat wordt geleerd hoe je dat aan mensen moet preken en mensen moet uitleggen. Maar dat is nou de eerste grote bedoeling. En ik zou willen zeggen, gemeente, jong en oud, bid veel om veel dienaren van het woord. Dat moet echt een hele belangrijke gedachte zijn, dat we dienaren des woord heel erg veel nodig hebben. En evangelisten, herders en leraars, en ambtsdragers. Want dat is een ambt van God, dat is een gave van God aan zijn gemeente. En dat gave God, die moeten wij dan ook proberen zoveel mogelijk te bevorderen, dat we dat mogen zien en dat het op allerlei manieren ook onder ons gestalte krijgt. Want God bouwt zijn gemeente door middel van de ambten. Er staat zelfs in onze Dordtse leerregels dat God zijn genade wil verheerlijken. Door de vermaningen wordt de genade meegedeeld. Dus dat moet u onthouden. Door de vermaan, door de prediking die aanspoort, vermaant, wil de Heilige Geest genade meedelen. Dus vandaar ziet u ook het enorme belang van de prediking. En ik hoop ook dat de jongens en meiden, jongens in de kerk zitten die dat verlangen ook kennen, om een dienaar van het woord te worden. Of om te mogen dienen in Gods kerk. En dat er ook vrouwen en meisjes zijn die later een gezin mogen stichten. En in dat gezin hun kinderen mogen opvoeden en mogen vertellen van de Heere en van zijn dienst. Want vrouwen mogen natuurlijk niet preken. Dat weet u, dat staat de Bijbel, dat staat Paulus niet toe. Dat is helder. Maar vrouwen mogen natuurlijk wel hun kinderen onderwijzen in het gezin. En als ze niet getrouwd zijn, de kinderen van de gemeente. Als ze tot nut zijn van de gemeente, bijvoorbeeld de verenigingen enzovoort. Dat het allemaal zo'n voortgang, zodat mensen mogen horen van de Heere en van zijn woord. En dan mogen we het aan de Heere overlaten hoe hij dat woord wil zegenen. Want daar staat God zelf voor in, dat hoeven wij allemaal niet te doen, maar dat zal God zelf doen. Het is zijn werk dat hij tot stand. Nou, dat was het eerste wat ik graag wilde zeggen. Dan gaan we vervolgens eens verder kijken wat dat nou toch meer in het bijzonder betekent. En dan lees ik in vervolgens dat ik in zonderheid op de Sabbat, dat is de rustdag. Dus dat is de rustdag. Dat ik dus op die dag die de Heer heeft afgezonderd. Voor ons dus de zondag, de eerste dag der week. Voor de Joden doet het nog steeds op de Sabbat. En dat is natuurlijk niet goed, want daar laten ze nog zien dat ze nog in die oud-testamentische bedeling zitten, maar wij zitten dus naar de rustdag, de Heer is opgestaan. En dan zien we in de eerste plaats dat we tot de gemeente Gods naarstig komen. Ja, dat is ook alweer mooi dat dat er staat, hè. We komen tot de gemeente Gods. Want in die gemeente Gods, daar wordt een zegen over ons uitgesproken. Daar zingen we samen. Daar bidden we samen. Daar luisteren we naar een preek. Daar doen we dankzegging. Daar mag je je middelen afzonderen. Sommige mensen zeggen, ja, ik ga niet naar die, want die preek er staat. Oh. Ja, ja. Oh, dus dat is kerk voor u. Dat iemand iets zegt wat u bevalt of zo. Gemeente, wij gaan naar de kerkdienst. We komen hier samen en we komen samen. Het begint al bij onze hulp is in de naam des Heren. Zo begint het. Dan zijn we hier dus samen op de werkplaats van de Heilige Geest. En dan wordt de Bijbel gelezen. Daar wordt gebeden. Daar worden psalmen gezongen. Daar komen we samen om God lof te vermelden. Voelt u dat het veel breder is? En dat het niet alleen maar gaat om wat iemand voorleest uit een prekenboek of van een dominee, zeg maar, dat het een hele brede zaak is. Het kan best zijn dat de Heer door de Heilige Geest zegt, nou die meneer, die moet ik eens vertroosten of onderwijzen met een psalmregel. Het kan best zijn dat de Heer iemand anders denkt, die moet ik eens onderwijzen door het gebed. En iemand anders moet ik eens onderwijzen door hoe de dienst begint. Onze hulp. Weet u wat zo dwaas is? Want wij zitten God maar voortdurend te binden aan bepaalde dingen waarvan wij denken die zijn belangrijk. Maar God kan dat wel eens heel anders zien. Weet u wat u veel moet op de plekken zijn waar de Heer wil werken? Dat is wel erg verstandig. Ja, maar pas op dat u zich niet verblindt en verhardt. Als er een plek is waar u mag komen, dan moet u proberen daar ook inderdaad zoveel mogelijk te komen. Want anders dan haalt u een oordeel over u heen. En ik zeg dat nou niet om lelijk te doen of zo, maar dan kunt u zomaar een oordeel van verblinding over u heen halen. En dat is wel erg. Als we de kerkendienst niet meer waarderen. En als dat niet meer heel centraal komt te staan in ons leven. Dat geldt. Zondag gaat ook door de week. Ik herinner me nog mijn oude vader die inmiddels overleden is. En had een verjaardag. En zei, joh, vanavond is kerk. Mooi verjaardagscadeau. En dan gingen we naar de kerk. Vond ik als kind niet altijd leuk, hè? Nee, dat vond ik niet altijd leuk. Maar deed wel. En achteraf ben ik er nog blij om ook. Goed, nou gaan we naar het volgende. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we op Psalm 92 en daarvan het 8e vers. Tot in hun grijze dagen blijft hun vreugde gewis. Ze zullen groen en fris gewenste vruchten dragen en wat daar verder volgt. Daar in die kerk dan doen? Nou, dan gaat onze Heidelbergen verder en dan blijkt dat we in die kerk niet komen om naar elkaar te kijken, Maar dat we in die kerk komen in de eerste plaats om Gods woord te horen. Ja. Gods woord, dat is de Bijbel. Begin bij Genesis en eind in Openbaring. En soms gaat het in dat woord over de schepping. Soms gaat het in dat woord over de zonde. Soms gaat het in dat woord over de wedergeboorte. Soms gaat het in dat woord over de Heer Jezus, zijn persoon. En zo vindt u in dat woord, als u dat doorleest, allerlei zaken die van het grootste belang zijn voor het gezonde geestelijk leven. Wat moet nou een prediker, als hij dat woord en als u dat woord moet horen, doen? Dan moet hij dat woord aan u uitleggen. En dan moet hij dat woord concreet toepassen in uw leven. Als er een tekst over de wedergeboorte gaat, dan preekt die man over de wedergeboorte. Dan moet hij er vervolgens niet van alles en nog wat bijhalen wat er niet bij hoort. Dan moet hij zich daarop richten, op wat daar staat. En als het gaat over de zondeval, dan moet die man preken over de zondeval. En de betekenis. En als het gaat over de hel, dan preekt hij over de hel. En als het gaat over de bekering en over het geloof, dan gaat het nog alles over in de Bijbel. Dan preekt hij over het geloof en de bekering. Dat woord dus wordt uitgelegd. Dat woord, de Bijbel, een geschiedenisboek is, een heilsgeschiedenis. Dat God daarin iets heeft geopenbaard wat voor ons van het grootste belang is. En dat hele woord van God tenslotte uitmondt in de boodschap, bekeert u en gelooft het evangelie. Nou, dat is dat woord horen. Ja, zegt u, maar ik vind het altijd zo fijn als het gevoelig is. Ja, gemeente, ik kan gaan huilen, ik kan gaan stampen, ik kan het gevoelig gaan maken. Maar dan hoort u Gods woord nog niet. Ja, maar die ene dominee, die kan toch... Aha. Straks voor God staat er dan een dominee naast u? Ik heb al meer gezegd, dominees, dat zijn lijsten rond een schilderij. En wat is het nou dom als je naar het Rijksmuseum gaat en je gaat naar die lijsten staan kijken. Het gaat om het schilderij. Het gaat om het woord. Gij zijt het zout der aarde, gij zijt het licht der wereld. En wat we daarmee doen. We komen in de kerk om dat woord te horen. En niet om onszelf daar te behagen of naar elkaar te kijken of om onze emoties een vrije loop te laten gaan. Woord horen. Want de Heer Jezus zegt, ik zal u niet oordelen, zegt de Heer Jezus. Dat woord wat ik doe, dat zal u oordelen. God komt dus terug, niet op wat die en die dominee heeft gezegd. Maar God komt bij u terug wat hij zelf door middel van dat woord tot u en tot mij heeft gezegd. Daar komt God op terug. Dan kunnen we zeggen, nou ja, het is maar, het moet toegepast zeker, het moet toegepast. Maar God komt er wel op terug, hè. Toen en toen heb u gehoord uit mijn woord dat ik dit tegen u gezegd heb. Heb u ermee gedaan? Kijk, en daar zit denk ik wel een hele belangrijke angel. Bij mij persoonlijk, in gemeente, in kerkenraden en overal. We hebben hier zondag Gods woord gehoord. Gij zijt het licht der wereld. En wat is dan huiselijk komende broeders? Wat doet u daarmee? Wat hebt u daar nou mee gedaan? Vertel eens. Heb u gebeden en heeft dat ons aan de troon der genade? Of ben u thuis gaan zitten en denk, nou ja, en dat het, toen de deur open ging, was het woord alweer weg. Heb u niet gehoord? Hoort, zegt de Bijbel, en uw ziel zal leven. En dat meegaat de weken in en dat we dat woord horen. En ja, dat woord als het ware door Gods geest beslag legt op ons leven. Woord te horen. In tweede plaats, om de sacramenten te gebruiken. U weet, we hebben twee sacramenten, doop en avondmaal. En u heeft God door het gebruik daarvan, Dus niet door daarover te praten en daar eens wat van te vinden en zo. Nee, door het gebruik daarvan wil hij het geloof van zijn kinderen versterken. Dat geldt zowel voor de doop als voor het avondmaal. Want dat zijn wezenlijk precies dezelfde sacramenten. De doop is voor de gelovigen en het avondmaal is voor de gelovigen. Misschien zegt u, ja, maar dan heb ik toch een probleem, dominee. Want we hebben kinderen en die willen we laten dopen, maar wij zijn nog niet bekeerd. Nou, dan heb u een groot probleem. En dan zegt de Bijbel, de sacramenten zijn voor de gelovigen. En de Bijbel zegt ook, kinderen mogen niet ongedoopt blijven. Dat zijn de twee lijnen, zo ligt dat in de Bijbel. Dat zijn de twee lijnen die God trekt. En dan wilt u nu van mij precies horen hoe dat opgelost wordt. Dat ga ik u dus niet zeggen. Dat kan ik u ook helemaal niet zeggen. Ik sta hier op de preekstoel om u uit te leggen wat God vindt. En hoe God het ziet. En dan moet u dan maar mee naar de binnenkamer. En zeggen, heren, nou. Ja, nu hebben we onze kinderen laten lopen. Maar mocht dat eigenlijk? Konden we dat eigenlijk? Het moet wel. Want als een kind niet besneden was in Israël, dan moest die ziel worden uitgegroeid uit zijn volk. Maar, ja, ik hoop maar dat dat veel bij u klemt. Trouwens ook in de opvoeding van uw kinderen. Hè, dan u voorleest uit de Bijbel, dan zegt zo'n kind wel eens tegen u. En pa, moeder, kent u dat nou zelf ook? Ja, moeilijk hè. Ja, God maakt het ons ook niet makkelijk hè, in onze natuurstaat. Nee, natuurlijk niet. Ontwaak, ga die slapen en sta op uit de doden. Sacramenten zijn voor Gods kinderen om ze te versterken in het allerheiligste geloof. Dus niet om het geloof te werken, maar om te versterken. In de derde plaats, God de Heere openlijk aan te roepen. Ja. In de kerk wordt gebeden. Het voorbeden. Het beden voor onze natuurlijke nood, voor onze geestelijke nood, voor de concrete noden. En daar hoef je echt niet voor te schamen. Ja, mensen zeggen, nee, voor mij hoeft niet te beten. Kijk, u hoeft niet met allerlei pietluttigheden aan te komen. Kleine dingen, onbetekende dingen. Maar als er nood is, ziekte, ongeval, zorg, moeite enzovoort. En het is bekend in de gemeente. Dan is het juist een voorrecht en u tot eer als u voorbeden vraagt. Want dan is het niet een dominee, dan is dat een gemeente die bidt tot haar God en tot haar heiland. Help ons alstublieft. En dan wordt u dus gedragen in de gebeden. Snap u dat? Vandaar dat we in de gemeente dus voorbeden doen. En let ook eens op hoe de Heer dat wil verhoren. Maar God is niet een God die doof is of die slaapt. Dat is de afgoden. Dat hoort Elia die zegt, die Baal van jullie. Dat dachten die priesters echt. De Baal ging wel eens op reis. En Baal die was wel eens aan het slapen. En dan moesten ze wat harder schreeuwen. En die mannen gaan dat nog doen ook. De levende God die slaapt niet. De schepper van de einde der aarde die wordt helemaal niet moe en mat. Die schepper van de hemel en van de aarde die leeft. Die hoort en die nodigt zondaren uit om tot hem te komen. En zegt, ik heb nog nooit gezegd, zoek mij tevergeefs. Dat zegt God helemaal niet. Hij wacht om genade te zijn. Dat weet u. Bidden. En dan ook eens kijken hoe de Heer verhoort. En dan kan de Heer soms horen. Hoort dat van de zendingsfilm ook dichtbij. In hele kleine dingen. Dat er nou een God in de hemel is. Die je nood hoort. Je helpt. En soms op hele onverwachte kleine momenten dingen laat zien. Dat dat nou werd afgeworsteld in je binnenkamertje. Dat hij zomaar antwoord geeft. Dat hij wel eten stuurt als je niks meer hebt. En je weet hoe je rond moet komen. Dat hij daarin helpt. Dat hij ook bij je kinderen wel iets laat zien en denkt, je heren, zou dat toch. Gemeente, wij zijn van die aardsgezinde. En we denken soms zo onnoemelijk klein van God en zo geweldig hoog van onszelf. Maar nou is het omgekeerd. Grote denken van God. En Heere, zou u die stakker als ik nu wil horen. Dan weet dan dat er in de hemel een God is die het geroep wil horen. Mijn geroep wil horen. En dat we hier in de christelijke gemeente openlijk de naam van de Heere aanroepen. Ambtelijk gebed niet te lang natuurlijk. Vroeger was er een ouderling in de kerk uit dezelfde dominee. Doe dat nou niet te lang, want dan gaan de mensen denken, wanneer houdt die man nou op met bidden? Dat is niet de bedoeling. Dus niet te lang ambtelijk, gewoon netjes. Maar ook wel een gezamenlijk gebed dat u in stilte meebidt. Voor de familie Borst die nu verdrietig zijn. Omdat moeder Borst is overleden. Voor de zieke mensen, meneer Stark, die ook weer in het ziekenhuis is opgenomen. Voor de onbekeerde mensen om ons heen en voor uw eigen onbekeerde staat. En dat het allemaal aan de Heer wordt verteld. En dat de Heer dan een God is die luistert. Hun geroep wou horen. In de vierde plaats. Christelijke handreiking te doen, dat is dus de collecte. En dan staat die christelijke handreiking, dat is ondersteuning om de armen te ondersteunen. Kijk, er zijn in de kerk natuurlijk verschillende collecten. Nu door de coronasituatie is het een tikkie anders geworden. Doen we dat bij de uitgang, kunnen we dat bij de uitgang of via de Giro. Je hebt natuurlijk gaven die nodig zijn voor de onderhouding van de kerkendienst. Nou, eigenlijk moeten we daar niet allerlei zakjes voor neerzetten. Dat moet eigenlijk gewoon op een goede manier geregeld kunnen worden. Maar daarnaast heeft de kerk natuurlijk ook nog een taak om in deze wereld een zout en een licht het licht te zijn. Eerst voor de huisgenoten des geloofs en in de tweede plaats ook voor de wereld rondom ons. Dat noemen we diaconaat. En nu is dat diaconaat een beetje onder druk komen te staan. Door de omstandigheden, de maatschappelijke omstandigheden. Maar langzamerhand zien we dus door die hoge energieprijzen en door allerlei andere omstandigheden, dat het weer steeds belangrijker wordt. En daar doen we dan christelijke handreiking voor. Zo bedoelde Paulus dat. Dat was nou voor de arme mensen in Jeruzalem. Toen hebben die gemeenten uit de heiden hebben geld bij elkaar gebracht voor die arme mensen in Jeruzalem. Dat is de christelijke handreiking. En daarnaast hoop ik dat u ook mild geeft. En daar zijn we blij om. Met de laatste dankdag. Hè, bij 100.000 euro opgebracht. Gemeente, daar ben ik erg blij om. Niet dat ik nou zeg. Wat moet ik dat nou rondbazuilen en zo. Maar ik was er wel blij om. Want er zijn kerken waar ontzettend getopt wordt. Met de begroting en weet ik wat allemaal meer. En als dat dan op die manier binnen mag komen. Dan mogen we de Heere. Ja, ik heb de Heer daarvoor gedankt. Dank u wel, Heer, dat u dat nou hebt gegeven. Milde harten. God is een milde God. En als de Heer door genade gaat werken, dan worden we zelf ook mild, bijvoorbeeld in het geven. En God heeft de blijmoedige gever lief. Staat in de Bijbel. Dus we komen ook samen om christelijke handreiking te doen. En tenslotte lezen we dan als laatste, en dat is het slot, een hele brede strekking die dan aan het vierde gebod wordt gegeven. Gedenk de Sabbatdag. Dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken rustte. Kijk, we hebben nu vooral ons gericht op die ene, die rustdag. En nu gaat de Heidelberg het verbreden. En nu is eigenlijk die rustdag het beginsel van ons hele leven. Dat ons hele leven staat in het teken van die rustdag. De eerste dag der week, die moet dan doorwerken naar de maandag en de dinsdag en de woensdag en de donderdag. En zo gaan we weer naar de volgende rustdag. En dat ik dan al de dagen van mijn leven van mijn boze werken rustte. Boze werken, dat is dus alles wat ongehoorzaamheid is tegen God. En dat ik daartegen strijd. Bij de bekering hebben we dat al gehoord, die oude mens die moet sterven en dat ik van mijn boze werken rustte. Wel dat ik mijn werk gewoon doe en in mijn gezin voor mijn kinderen zorg en noem allemaal maar op. Wel de gewone werken, we hebben het ons goddelijk beroep noemen we dat. Maar dat we ons niet bezighouden met allerlei boze dingen. En als we die bij onszelf tegenkomen, dat we dan daar verdrietig over zijn. Ja, dat kom je vaak bij jezelf tegen, hè? Heb u misschien ook wel eens dat je zulke lelijke dingen bij jezelf tegenkomt? Als je iemand niet leuk vindt, dat je denkt van nou, ik zie hem liever niet dan wel. En als je bijvoorbeeld iemand anders in een mooie auto ziet en denkt, ja, dat wil ik eigenlijk ook wel hebben, dan word je een beetje lelijk en zo. Maar waarom hij nou wel een auto en ik niet? En als je bij andere mensen bijvoorbeeld mooie kleren ziet en zelf heb je niet zoveel geld voor die mooie kleren, dan word je ook wel eens een beetje, een beetje chagrijnig. Waarom de anderen dat nou wel en ik niet? Of dat je bijvoorbeeld de ene wel een groot verstand en de ander niet. En dat je een beetje jaloers bent op mensen met een groot verstand. En die dan wel iets kunnen leren en lezen. Jij hebt dat wat minder. En zo zijn er dan allerlei dingen waarover dan een beetje bozig, een beetje ontevreden wordt. Terwijl wij zoveel krijgen. Eten, drinken. Nee, nou een goed verstand heb ik gekregen. Allemaal gekregen, niet verdiend, nee, gekregen om dat ten nutte te maken van andere mensen. En u wil de Sabbat, de rustdag ontzeggen dat we hier in dit leven van onze boze werken rusten. Paulus die zegt in de Korinthebrief, ik bedwing mijn lichaam. Staat eigenlijk nog, ik sla mijn lichaam. Paulus had ook last van zijn lichaam. Ik kan me zo voorstellen dat Paulus zo'n grote zendingsreis onderneemt. En dan moet je lopen door Turkije onder de brandende zon. En dan allemaal in opdracht van de Heer. Dat je af en toe denkt van nou, daar heb ik even geen zin aan. En Paulus mee weg. Zegt hij ook in de baan. Gevaren van mijn geslacht. Gevaren op de weg. Gevaren op die grote Romeinse wegen. Daar liep hij dan. Onder de brandende zon. Met honger. En af en toe dorst. En dan was hij op een schip. En ik bedwing mijn lichaam. Paulus zegt niet, wat is dat nou toch erg? Wat vind ik dat nou toch naar? En wat zit? Bedwing mijn lichaam. En ik breng het tot gehoorzaamheid. Kunt u allemaal lezen in de Korinthebrief. Dat is één. Boze werken. Dus twee. De Heere door zijn geest in mij werken laten. De Heere in mij werkt, ook de maandag, ook de dinsdag, ook de woensdag, en door zijn geest. Dat is de geest van de Bijbel. En dat ik dus wat God in die Bijbel zegt en wat de Heilige Geest daardoor leert, ernstig neem. En dat wat ik zondags hoor in de kerk ook door Gods genade uiteraard in praktijk breng. En niet vertel tegen mezelf of tegen anderen van ja, dat staat er wel, maar goed, helaas, ik kan er niet aan beantwoorden. En we vervolgens net doen alsof de Heer dat helemaal niet gezegd heeft. Dat zegt de Heer wel. Het is net als bij ouders, als die tegen een kind vraagt, wil je een boodschap doen, dan vinden die ouders het fijn als een kind het ook gaat doen. Of het gras maaien. En als God nou in de Bijbel zegt, kijk, ik heb dat grote huid tot stand gebracht en nu wil ik dat mijn volk leeft tot eer van mij. En bedoelt onze Heidelberg dat we Gods geest in ons laten werken. Want het is de geest der heiligmaking. Het is de geest van dat nieuwe leven. Gun door geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Ik heb vanmorgen al gezegd, wanneer verspreiden we nou duisternis, als we wel een hoop dingen zeggen, maar het persoonlijk niet doen. Dan verspreiden we duisternis in plaats van licht. Want de Heer niet die mijn woorden hoort, maar die het ook doet, die zal ik vergelijken bij een verstandig man. Dat ik Gods geest in mij laat werken en dat die geest het verlangen geeft, ook kon het zijn, volmaakt tot eer van God te leven. Wees dan gijlieden volmaakt, zegt de Heer Jezus, gelijk uw Vader die in de hemel is, volmaakt is. Kan dat dan? Dat is het geheim van Gods kinderen. Het is niet een excuus voor Gods kinderen, het is het geheim van Gods kinderen. Dat ze volmaakt zijn in hun zaligmaker. Dat blijft wel staan. Het werk van Gods geest in hun hart. Dat ze af en toe weer eens een parel mogen opdiepen uit de Bijbel. Hebben u dat nou ook wel eens? Als je de Bijbel leest, staat het er al echt. Staat er. En dan doe je de kanttekening in de Bijbel nog eens open. Dan kijk je nog in de kanttekening. Onderwijzend soms. Vermanend. Waarschuwend. Vertroostend. Vertroost mijn ziel in haar geween. En het eerder zware. Leg je vinger er maar eens bij. Kijk, staat recht. Ik kan me zo voorstellen hoe Johannes daar in Openbaring 1 op dat eiland Patmos zat. Op de dag des Heren, het is natuurlijk gebeden 's morgens. Nagedacht over het verleden met Petrus en met Jacobus, zijn broer die vermoord was. En Andreas, waar hij al verbonden was, die ook al 30 jaar uit de tijd was. Hij zit er alleen op zo'n kaal eiland. En dan zou je natuurlijk ineens zelf bezig gaan, dan zou je er moedeloos van worden. Oude man, misschien al 90, 95 jaar oud. Een geest in de. En toen ging de hemel plotseling open. Toen ging de Heer spreken. En zei: ik viel als dood aan zijn voeten. Dat is een heerlijk moment geweest voor Johannes op Patmos. Het zijn nou die momenten die we hier ook mee bedoelen. Door zijn geest in mij laten we. En die door de geest Gods geleid worden. Die zijn kinderen van God. Ja, kind van God. En dan tenslotte als laatste. En al zo op die manier. De eeuwige Sabbat. In dit leven aan de eeuwige Sabbat. Daar wordt mee bedoeld het hemelleven. Dat is dus de heerlijkheid. En onze Heidelberg zegt dat leven van de heerlijkheid. Dat leven dus van de vreugde. Dat begint niet straks pas in. Dat begint hier op aarde al. Soms zeggen mensen wel eens. Er zijn mensen die zullen van schrik in de hemel vallen. Ja. Ik wil die uitdrukking wel een beetje begrijpen. Maar ik denk niet dat dat bij veel van Gods kinderen zal gebeuren. Nee, Gods kinderen weten heel goed wie de Heer is en waar hun verlangen naar uitgaat. Moet u de psalmen maar eens lezen. Psalm 73. Bezwijk dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Mijn deel in eeuwigheid. Dus Asaf wist wel degelijk waar hij heen ging. Dat hij nou hier in dit leven al iets mocht zien. Iets ervaren van dat hemelleven. Naarmate je dan ouder wordt en wat meer geoefend in het leven der genade. Des te minder blijft er nog van deze wereld over. En des te meer ontstaat dat verlangen. Het is mij goed nabij God te zijn. En ik stel mijn betrouwen op de Heere Heere om al uw wonderen te vertellen. Ja, dat is het hemelleven. We zullen hem zien, gelijk hij is. Nu gaan we nog even een toepassing doen. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, de zondag. Is dat voor u nou ook een fijne dag? Jullie voor jullie ook, jongelui, voor jullie ook. Misschien zeg je nee, dominee, want ik ben nog onbekeerd. Nou, dan heeft de Heer vooral zijn dag gegeven. De eerste dag om smeken. Vragen, Heere, wil u mij nou ook bekeren? Want in de kerk heb ik gehoord dat het nodig is. En in de Bijbel lees ik dat dat kan. Zou u dat nou ook bij mij willen doen? Zou u die God nou niet aanroepen? Ja, maar wil die God mij dan wel horen? Nou. God heeft zijn zoon naar de aarde gestuurd. Dat is de Heer Jezus. En nu is er wel eens mensen bij de Heer Jezus gekomen waarvan de Heer heeft gezegd, kom maar hier, verkoop maar alles bij je en dan mag je mijn discipel worden. Dat heeft de Heer wel gedaan, de rijke jongeren. Maar als er nou iemand kwam bij de Heer met zijn nood, tijdelijke nood, geestelijke nood. Die Canaanese vrouw, een ziek kind, is mee bij de Heer gekomen. Toen leek het alsof de Heer eraf heeft, maar de Heer heeft me getrokken. Heeft die vrouw behouden, haar kind genezen. En die geraakt die kreupele man. En die werd door 4 mannen bij de Heer gebracht. En toen zei de Heer eerst, uw zonden zijn, daar zat die man mee. En nu is die met die nood bij de Heer. En toen heeft de Heer ze vriendelijk ontvangen. Dat is vandaag nog zo'n woord. De Heer is een vriendelijk God. Kijk, de wet die veroordeelt ons, de wet aan de eindstuk der ellende. De duivel zegt, hé, je kunt niet behouden worden. En soms zeggen we dat zelf ook nog wel eens. Het zal voor mij wel niet meer kunnen. En weet het Heer zegt, hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Dat doet nog God. En dat doet hij in Christus. Daarin daalt God af en buiten Christus doet God dat. Dat doet hij in Christus. En dan komt hij met die persoon van de middelaar tot zondaar. En zegt, kijk, wil je nou mijn zoon aan en wil je daar nou kennis mee maken? Wees nou luisteren. Dan bent u behouden. Of wil u daar nou liever geen kennis mee maken? Want we bieden nu de Heer aan of we stellen hem voor als persoon. Zodat u er kennis mee maakt. Wat hij u wil onderwijzen. Dat hij gekomen is om uw schuld te betalen. En dat hij gekomen is om als koning te heersen. En dan mogen we hem aan u voorstellen. Dat is een heerlijk werk, gemeente. Dat is een van de allerbelangrijkste dingen in de evangelie prediken. En we u die zalig maken in zijn persoon voorstellen. Kijk, daar is hij met zijn doorboorde handen. Met zijn vriendelijke ogen. Die zijn bij hem van eeuwigheid. Ik zou zeggen, onbekeerde mensen, voeg u veel aan dat adres en luister naar wat deze persoon u te zeggen heeft. En begin dan maar gewoon bij Matthäus 1. En lees maar verder. Misschien zegt u, dominee, is het nou wel in orde bij mij? Zou mijn geloof wel het ware geloof zijn? Is het niet een historisch geloof? Hoe kan het nou dat ik nog zo zondig ben? Hoe kan het nou dat ik soms zo bang word voor de eeuwigheid? Hoe kan het nou dat ik zo iedere keer van die goede weg afdwaal? En dat ik het dan weer niet onthoud. En dan merk ik gewoon weer, het is als het ware net een soort vergif wat omhoog komt in mijn leven. Hebben jullie er ook veel last van? Heb u dat ook wel eens, dat de duivel bij je komt en ja, je vrouw is wel naar de hemel, maar en je preekt wel wat, maar klopt niks van. En dat je soms in je dwaasheid de duivel nog gelijk geeft ook. En dat het dan zo'n beetje donker wordt. En nee, dat ook. Ja, moeilijk. En dan komt er bekommering. Ja. Waar moet je er nou mee naartoe? Nou, ik zou u willen waarschuwen om met bekommering naar de duivel te gaan. Want binnen de kortste keer heeft u iets op de mouw gespeld wat volledig onwaar is. De duivel kan ons bijvoorbeeld op de mouw spelden dat God geen mensen meer bekeert. Nou, daar moet u dus niet naar luisteren. Ik zou ook voorzichtig zijn met naar allerlei mensen om u heen te luisteren. Daar zou ik ook erg voorzichtig mee zijn. Want de een zegt dit, de ander weer wat anders. Vaak vanuit de persoonlijke ervaring en zo. Weet u wat u vooral veel moet doen? De Bijbel lezen en uw knieën buigen. De Bijbel lezen en uw knieën buigen. Dat is het allerbeste middel. Zondags naar de kerk komen, luisteren, En proberen wat de Heer nou zegt in de Bijbel te overdenken. Totdat de Heer, wil u dat nou heiligen? En dan heeft de Heer in de Bijbel nog wat beloofd. Want dan staat er in de Bijbel. Wie zoekt, die zal vinden. Wie klopt, die zal worden opengedaan. En wie bidt, die zal gegeven. Dat zegt in de Bijbel. De Heer Jezus zegt in de bergreden. Dus zullen u niet ophouden met vragen. Hè? Zoekt, die zal vinden. Wie klopt, die zal open. Wie bidt, die zal ontvangen. Dat staat echt in de Bijbel. Misschien zegt u, ja, maar dominee, ik mag het toch weer hier in dit leven op de eeuwige Sabbat begrijpen. Soms, niet altijd even gesterkt. Maar toch door dat echte en ware geloof. Nou, dan ben u erg gelukkig. Maar, ja, dan zegt de apostel Paulus, dat is wel mooi dat hij dat zegt, opdat ik Christus mogen gewinnen. Paulus ging niet op mijn stoel zitten en zei, ik ben er, dus het is klaar. Nee, dat zei hij niet. Maar als je ooit eenmaal iets van die grote parel hebt gezien, en ooit eenmaal die grote parel door het geloof hebt omhelst, dan een leven heb je eeuwigheid nodig. Om u daarin te verwonderen. Want de kerk Gods, de kinderen, die eindigen in de verwondering. Over een zaligmaker. En een God nou zo één als u was. Heeft omgezien en blijft omzien. En dat u tenslotte zult zingen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Amen. Slotzang gemeente Psalm 122 en daarvan het eerste vers 122. Het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En wat daar verder voor 122 vers 1. Gemeente namens de kerk, daar delen we nog het volgende mee. Deze week zijn de collecten bestemd voor de Diaconiekerk en schulddelging. Volgende week zijn de collecten bestemd voor deputaatschap hulpverlening kerkbouw, kerk en schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Aanstaande zaterdag wordt er in onze kerk de jaarlijkse muziekavond van de verenigingen gehouden. Alle gemeenteleden en ook belangstellenden zijn van harte welkom. De avond begint om 19:30. Komende zondag hoopt dominee J. Schipper om 16:30 in uw midden voor te gaan. En tenslotte de begrafenis van mevrouw Borst. Die zal plaatsvinden op vrijdag. En de condoliantie die wordt gehouden op donderdagavond 2 februari. Van 19:30 tot 20:30. Dus donderdagavond condoleren. En de rouwdienst die zal worden gehouden op vrijdag 3 februari. 10:30, 10:30 hier in de kerk en 12:15 op de begraafplaats in Rusthof. Dit dus even voor de komende week. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.